De kerkenraad maakt u het volgende bekend. Morgenavond nemen de oudste kinderen van de zondagsschool afscheid. Deze avond begint om 7:45. In ondertrouw zijn opgenomen Herman van Heteren en Sharon Kraaienveld. Hun huwelijk zal vrijdag 5 juli worden bevestigd door dominee K. Visser. Deze dienst begint om 3:00. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit de 31ste psalm, daarvan het 13e vers. Laat over mij uw aanschijn lichten, zie op uw dienstknecht neer, verlos mij toch, o Heere, doe mij nooit voor mijn hateren zwichten. 13e vers van psalm 31. Stellen ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet en zullen vervolgens zingen uit de 51ste psalm, daarvan het 6e vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet, maar laat van mij uw heilige geest niet scheiden, die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. 6e vers van psalm 51, na voorlezing van de 10 geboden. Vervolgens openen we de heilige schrift in het Oude Testament, in het boek van de profetieën van Ezechiël. 39ste hoofdstuk, vers 21 tot en met 29. Ezechiël 39, vers 21 tot en met 29 is de schriftlezing voor deze morgen.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Zal mijn eer zetten onder de heidenen, en alle heidenen zullen mijn oordeel zien, dat ik gedaan heb, en mijn hand, dat ik aan hen gelegd heb. En die van het huis Israëls zullen weten, dat ik, de Heere, hun lieden God ben, van dien dag af en voortaan. En de heidenen zullen weten, dat die van het huis Israëls gevankelijk zijn weggevoerd om hun ongerechtigheid, omdat zij tegen mij hadden overtreden, en dat ik mijn aangezicht voor hen verborgen heb, en heb hen overgegeven in de hand hunner wederpartijdes, zodat zij altemaal door het zwaard gevallen zijn. Naar hun onreinigheid en naar hun overtredingen heb ik met hen gehandeld, en ik heb mijn aangezicht voor hen verborgen. Daarom, zo zegt de Heere Heere, nu zal ik Jacobs gevangenen wederbrengen en zal mij ontfermen over het ganse huis Israëls, en ik zal ijveren over mijn heiligen naam. Als zij hun schande zullen gedragen hebben en al hun overtreding met de welke zij tegen mij overtreden hebben, toen zij in het land zeker woonden en er was niemand die hen verschrikte, als ik hen zal hebben wedergebracht uit de volken en hen vergaderd zal hebben uit de landen hunner vijanden, en ik aan hen geheiligd zal zijn voor de ogen van vele heidenen, dan zullen zij weten dat ik, de Heere, hun liedere God ben, terwijl ik hen gevankelijk heb doen wegvoeren onder de heidenen, maar heb hen weder verzameld in hun land en heb al daar niemand van hen meer overgelaten. En ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer ik mijn geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten, spreekt de Heere, Heere.
Tot zover de schriftlezing. Tekstvers en uitgangspunt voor de prediking van deze morgen vindt u ook in dit gedeelte, het laatste vers, vers 29. En ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer ik mijn geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten, spreekt de Heere, Heere. Wij willen nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Daarin willen we voorbeden en dankzegging doen. In de voorbeden willen we gedenken zuster Eide Jong Hersbach, die morgen in de oase te Oudorp wordt opgenomen. Ook voor onze zuster G.E.M. Ruisenbaan, die in het Erasmus verblijft, het ziekenhuis. Ook willen we denken aan Noah Anker. Hester Verbaas ook opdragen aan de Heere. En ook onze broeder W. Groeneboom, die nog in het ziekenhuis verblijft. Dankzegging willen we ook doen met en voor familie Molenaar Valerius, met kinderen en kleinkinderen die mochten gedenken dat zij 50 jaar getrouwd zijn. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. Almachtige, barmhartige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij roepen uw naam aan, drie-enige God, omdat er bij geen enkele andere naam heil of uitkomst te zoeken of te vinden is, omdat er van geen andere naam verwachting te koesteren is. Heere, tot wie zullen we anders gaan? Want u heeft woorden van eeuwig leven. En tegelijkertijd, als we ons als het ware, net als in de dagen van Enos, verenigen om uw naam aan te roepen, tegelijk moeten we zeggen en belijden met dankbaarheid dat u het bent die dat roepen levend houdt. Dat u het bent die iedere keer weer geeft dat mensen, waar ook ter wereld, de blik niet naar binnen richten of naar de dingen die om hen heen gebeuren, maar omhoog, om u de levende God aan te roepen. En de hoop die we normaal op onszelf en op mensen stellen, op u te stellen. Heere, zou u dan en ieder van ons die hier is samengekomen, opgekomen naar uw huis, om op u te hopen. Zou u die niet willen beschamen? Of ze jong of oud zijn? Misschien kleine kinderen zelfs. Heere, u heeft toch nog nooit beschaamd wie op uw naam hun hoop hebben gesteld. U heeft ze toch nooit beschaamd die tot u de toevlucht namen. Maar Heere, wilt u ons wel beschamen als we geen hoop op u hebben? Als we u nog niet nodig hebben, of zonder hoop of met dorheid of wat ook naar de kerk zijn gekomen, zonder verwachting. Geef ons dan die schaamte als u ons wel met uw zegen bent tegengekomen vanmorgen. Geef die zegenrijke schaamte, waardoor we zonder verwachting toch u zijn tegengekomen in uw woord. En Heere, daarvoor is toch dit nodig. Dat u zelf met uw woord spreekt door uw geest, zodat inderdaad onze harten opengelegd worden. Dat alles wat daar omgaat en wat onze handen hebben gedaan en onze mond gesproken heeft, voor uw aangezicht komt. En Heere, laat dan uw woord maar scherp zijn, zodat het komt op de plek waar het zijn moet. Maar laat dan ook uw woord door uw geest genezing aanbrengen. Heere, laat uw geest zo de rijen doorgaan met het bloed van Jezus Christus, om dat te strijken aan de deurposten van onze harten. En laat niemand van ons dit kerkgebouw verlaten zonder gereinigd te zijn door het bloed van Jezus Christus. Heere, breng dan op de knieën waar het nodig is. Maak plaats in onze harten voor deze Christus. En wil zelf dat heerlijke, dat wondere werk van wedergeboorte, van bekering en van geloof in ons werken. Ons dat geven, zodat we inderdaad het nergens anders meer willen zoeken en nergens anders meer zullen vinden dan bij die ene naam die gegeven is tot zaligheid. Heere, gedenk zo aan ieder van ons. Ook als we niet naar uw huis konden opkomen vanwege ouderdom of ziekte of welke reden dan ook. Geef ook dat zij, als ze met ons mee mogen luisteren, nu of later, dat ook zij de zegen van uw woord niet zullen mislopen. Gedenk ook hen. U kent toch een ieder van ons, zoals we zitten of meeluisteren. Daarom willen we ook de noden van de gemeente voor uw aangezicht neerleggen. U kent ons en u weet ook de nood en de zorg of de vreugde die niet genoemd is. Zou u vanmorgen door middel van uw woord willen laten weten dat u van ons af weet. In het bijzonder willen we u opdragen in het gebed onze zuster de Jong Hesbach, die morgen opgenomen zou worden. Geef haar dat als ze haar gezin tijdelijk moet verlaten, dat ze inderdaad bij een oase mag komen. Tot verlichting en verkwikking van haar lichaam. Maar geef ook dat ze geestelijk bij een oase mag komen. Een plek waar zeer stille wateren zijn. Waar gedronken mag worden. Verkwikt mag worden. Zodat ze haar hoofd op mag heffen. Om ook in deze situatie te zien op u alleen. Heere, wij bidden u ook dat voor onze zuster Ruysenbaan, die in het Erasmus MC verblijft, geef ook haar op die plek dat haar oog op u geslagen zal zijn. En dat dat omgekeerde ook waar mag blijken te zijn. Mijn oog zal op u zijn. Heere, zou u zo ook onze broeder Groeneboom willen gedenken, die nog steeds in het ziekenhuis verblijft. Wilt u ook hem, als hij uitziet naar een andere plek, zou u ook hem willen gedenken en willen geven dat die plaats komen mag. En dat het ook werkelijk een Rehobot mag zijn. De Heere heeft plaatsgemaakt. Wilt u hem in deze tijd van wachten nabij zijn. En geven dat het niet alleen wachten is op een plek, maar ook een wachten op u. Heer, wij willen u ook opdragen Noa Anker. U kent ook haar en alles wat in haar leven zich afspeelt. Wilt u haar gedenken en nabij zijn? Dat vragen we ook voor Hester Verbaas. Ook bij u is bekend wat er in haar leven speelt. Wilt u hen dragen, allebei, persoonlijk. Ze bewaren in het leven en leiden tot het leven dat te vinden is in Jezus Christus. Heren, wij mogen u ook deze morgen danken. Met en voor de familie Molenaar Valerius, die 50 jaar verbonden zijn door de band van het huwelijk. Heren, wij danken u dat ze dat gedenken mogen met kinderen en kleinkinderen. En dat ze zo als het ware getuigen mogen van uw goedheid in het midden van hun geslachten. Geef Heren dat bij alle gedachten die ze hebben bij die 50 jaar van vreugde en van moeite, dat ze dat alles voor uw aangezicht mogen neerleggen. En geef ook zo dat deze 50 jaar spreken mogen voor henzelf, voor de familie en hier in het midden van de gemeente, van uw trouw, uw goede tierenheid en het feit dat er bij u steeds uitkomst te vinden is, zelfs tegen de dood. Heren, zou u zo alles wat we aan voorbeden en dankzegging voor uw aangezicht mogen neerleggen, zou u zich daarover willen ontfermen en ons willen horen? Aan onze kant is niets om op te wijzen. Want ook als uw wet klinkt, die van ons leven geen spaan heel laat, hebben we niets anders dan te buigen voor u. En nog maar één ding te vragen. Heren, neem redenen niet uit ons, uit ons leven, maar neem redenen uit uzelf, uit uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij dit bidden. Amen. We gaan worden gevraagd voor de dienst aan de Heren. Wij zullen zingen uit de 80ste psalm, daarvan het 9e en het 11e vers. Vers 9 en vers 11 van psalm 80. Keer weder, God der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten. Zie uit uw hoge hemel neer. Herstel uw wijnstok als weleer de stam ter liefde uw zoons geplant, die gij gesterkt hebt door uw hand. 9 en ook het 11e vers van psalm 80. Terwijl u gelegenheid krijgt om uw gave aan de Heere toe te wijden. Psalm 97, vers 7, na het Amen. Liefde gemeente, het zal wel zo zijn dat degenen die examen hebben gedaan, of degenen die studeren, gebruik maken van samenvattingen. Een kort overzicht van de stof, zodat je die als het ware nog één keer snel kunt doornemen, vlak voordat je examen moet doen of je toets moet maken, zodat je de hoofdlijn daarvan nog weer goed scherp in gedachten hebt. Je zou kunnen zeggen dat ons tekstgedeelte ook zo'n samenvatting is, om als het ware de boodschap van 48 hoofdstukken van het Bijbelboek Ezechiël samen te vatten, zodat je het goed onthouden kunt. Het is de Heere die door middel van zijn profeet Ezechiël die samenvatting hier geeft, in hoofdstuk 39 al. Waarom? Omdat hier, als het ware, het boek al voorlopig wordt afgesloten, vanaf vers 40 tot en met, van hoofdstuk 40 tot 48, de rest van het boek handelt over een iets ander onderwerp, over de nieuwe tempel. En voordat je begrijpen kunt wat er met die tempel aan de hand is, moet je eerst de hoofdlijn tot nu toe scherp op het netvlies hebben. Daarom wordt hier de boodschap samengenomen. En dat niet alleen, het komt als het ware in ons tekstvers tot een krachtig hoogtepunt. Nou, wat is het dan dat we weten moeten, dat ons scherp op het netvlies moet staan? Klinkt tientallen keren als een refrein door het Bijbelboek Ezechiël heen. Je hoeft maar een paar bladzijden te lezen of je komt het tegen. En ook in ons tekstgedeelte kwamen we twee keer tegen een zinnetje: opdat ze weten dat ik de Heere ben. Ook in ons tekstgedeelte twee keer komt dat voor. Het is dat wat als het ware de samenvatting van het boek is. Daar gaat het om in het boek. Dat wij hem zullen kennen. Dat is de samenvatting. En hij laat zich kennen, de Heere leer je kennen, dat is als je iets van zijn aangezicht mag zien. Dat is de manier waarop de Heere zich als het ware vertoont, laat zien. En zo klinkt als hoogtepunt in de profetieën van Ezechiël, in ons tekstvers, die tere belofte van Gods genadig aangezicht. En ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer ik mijn geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten, spreekt de Heere, Heere. Daarom is thema voor vanmorgen de weldaad, de gave, de gunst van Gods genadig aangezicht. De weldaad van Gods genadig aangezicht. Die wordt gemist, geschonken, genoten. Dus de weldaad of de gave van Gods genadig aangezicht. Die weldaad wordt gemist, geschonken, genoten. Gemist, dat is het eerste. Want als ons tekstvers zegt dat de Heer zijn aangezicht niet meer zal verbergen, dan betekent dat dus dat hij dat wel heeft gedaan. Zo vinden we het ook in ons tekstgedeelte in vers 23 en vers 24. God heeft zijn aangezicht voor zijn volk verborgen. Dat is ook de situatie waarin deze profetische woorden klinken uit de mond van Ezechiël aan het volk dat in ballingschap zit. Ezechiël is opgegroeid in een priestergeslacht. Het was de bedoeling dat hij ook priester zou worden. Maar het liep anders. Tienstammenrijk was in de tijd van Ezechiël al gevallen, van de kaart geveegd, niets meer van over. En Juda en Jeruzalem was het enige wat over was van het oude rijk van David. Maar het was maar een klein rijk en het lag als het ware ingeklemd tussen twee grootmachten. Aan de ene kant Egypte, die oude macht, en aan de andere kant de opkomende macht van de Babyloniërs. En wat deden de koningen van Juda en Jeruzalem? Nou, de ene keer gingen ze naar Egypte om hulp. En de andere keer liepen ze over naar de Babyloniërs en vroegen ze om hen om hulp. Heen en weer ging dat. Het resultaat was dat de Babyloniërs kwamen en Juda en Jeruzalem veroverden en een deel van de bevolking wegvoerden. Dat is de eerste wegvoering. Toen werd alleen maar de bovenlaag van de samenleving weggevoerd. De koning, Jojachin, de edelen van het land, de rijken en ook de priesters. Maar op dat moment staan de stad en de tempel nog overeind. Nog geen verwoesting. Dat is dus de reden dat Ezechiël als zoon van een priester ook meegevoerd wordt naar Babylon. En dat hij daar zit aan de rivier de Gebar of een kanaal. En daar wordt hij tot profeet geroepen op het moment dat hij eigenlijk tot priester gewijd zou worden. En daar verschijnt aan die rivier de Heer in een visioen, geweldig. U vindt het in hoofdstuk 1 tot en met 3 van het boek. God op zijn troon in heerlijkheid en licht, zodat je zal vergaan. En vanuit die troon wordt aan Ezechiël op een hand een boekrol aangereikt met de opdracht erbij: eet. En Ezechiël neemt die boekrol waarop allerlei dingen geschreven staan. Wat staat erop? Het wordt erbij gezegd: klaagliederen, zuchting en wee. Dat is de boodschap die Ezechiël letterlijk tot zich moet nemen, zich eigen moet maken. Heel eenvoudig betekent dat. Dat God zich als een vijand gesteld heeft tegenover zijn volk. En als u doorleest de profetieën van Ezechiël, u vindt het hier in de samenvatting, maar je ziet bladzijde na bladzijde aankondiging van het oordeel. Waarom is dat oordeel gekomen over Israël? In vers 23 en 24 worden daar vier verschillende woorden voor gebruikt voor de zonde van Juda en Jeruzalem. De oorzaak van het oordeel. Vier woorden die voor onze beleving waarschijnlijk allemaal wat op elkaar lijken. Maar alle vier wijzen ze als het ware iets anders van de zonde aan. In vers 23 vindt u het woord ongerechtigheid en het woord overtreden. In vers 24 onreinheid en overtredingen. En je zou daarvan kunnen zeggen, om dat wat duidelijker te krijgen, waar gaat het dan over? Je zou kunnen zeggen, het zijn twee soorten zonden. Vrome zonden en goddeloze zonden. Want met dat eerste woord ongerechtigheid wordt die eerste groep vrome zonde aangewezen. Wat is dat? Vrome zonde. Dat is dat ze in die situatie prat gaan op het verbond dat God met het volk heeft. Dat ze kunnen opscheppen over de God die alleen maar naar Israël heeft omgezien en al die andere volken heeft gelaten. Ze konden prat op gaan, ze waren trots op, ze waren groot mee dat de Heere hun het teken van het verbond had gegeven, de besnijdenis. Zij waren verbondskinderen. En kijk eens, de tempel staat er, het teken dat God met dat volk te maken wilde hebben. En op de troon zat nog een zoon van David, Jojachin, waar die grote beloften voor waren, de Davidszoon. En ook toen de ballingschap kwam, de eerste wegvoering en de koning in Babel daarheen weggevoerd werd, dat deden ze niet. Hij was er nog. Het geslacht was er. Trots zijn ze. Groot met zichzelf. En ze zien het verbond dat de Heere met het volk gesloten heeft vooral als een reden waarom het volk recht heeft op God. Maar andersom, dat het verbond allereerst zegt dat God recht heeft op het volk, daar hoor je ze niet over. Hoe ligt dat bij ons? Zitten hier mensen die menen dat ze voor God wat zijn en God een dienst bewijzen? Gewoon omdat je trouw in de kerk zit? Dat is niet vanzelfsprekend in deze tijd. Kom er nog maar eens om. Volle kerk. Je luistert ook nog. Dat doet ook niet iedereen. Weer een plusje. En ja, je vindt ook nog belangrijk dat alles ook gezegd wordt. Het moet wel duidelijk, het moet ook eerlijk. Alles erop en eraan. En je zult er wat van zeggen ook, als er wat ontbreekt. Maar jouw hart blijft er buiten. De boodschap waar je strijd voor voert als het nodig is, heeft nog nooit plaatsgevonden in je eigen hart. Dat zijn vrome zonden. Als de mond overloopt van dingen waar het hart niet vol van is. Die andere soort, goddeloze zonden, die zien we in de tijd van Ezechiël bij diegenen die afgoden dienen. En die in de tempel allerlei onreinheid en gruwelijkheid toelieten. Want dat is wat uitgedrukt wordt door de volgende twee woorden in vers 23 en 24. Dat overtreden en die onreinheid. Het is een andere God erop nahouden. Het verlaten van de dienst van de ene God. Andere goden niet in de plaats, maar naast de Heeren. Het kan niet anders of wie zo met de Heeren omgaat, die verloopt zich uiteindelijk ook in allerlei onreinheid. Afgoderij, het vergieten van onschuldig bloed. En niet voor niets laat de Heeren aan Ezechiël zien dat de scheidslijn tussen die vrome en goddeloze zonde, die is maar flinterdun. Die vrome en goddeloze zondaar zitten vanmorgen naast elkaar in de bank. En dat maakt voor de Heeren geen verschil. Of je vroom oogt, zonder ware vroomheid te kennen, of dat je er een loopje mee neemt. En dat alles wordt als het ware samengevoegd in dat laatste woord, hun overtredingen, dat betekent letterlijk hun verbondsbreuk, hun opstand, hun verraad aan de Heer. Wat heeft de Heer ze misdaan? Waarom doen wij eigenlijk de Heer aan in ons leven wat we doen? Is het niet terecht? Als u zo die opsomming hier in Ezechiël 39 beluistert en bekijkt, is het niet rechtvaardig als de Heer zegt dat hij zijn aangezicht verborgen heeft voor het volk? Want dat is het geweldige gewicht van dit tekstgedeelte. Vanwege die opstand, vanwege die oppervlakkige vroomheid, de godsdienst aan de buitenkant en ondertussen diep gewortelde afgodendienst. God wel willen dienen, maar ook op eigen kracht vertrouwen. Op die van andere volken, op je eigen kunnen en van je vrienden en wat ook maar. Vanwege dat onze harten van nature, je kunt er alle kanten mee uit. Dat is eigenaardig genoeg. Je kunt het zo gek niet verzinnen of een mens is ertoe in staat. Maar niet één mens en niet één hart gaat vanuit zichzelf, uit hartelijke liefde, de Heere zoeken. Is het niet terecht dat de Heere zijn aangezicht voor zijn volk verbergt? Jongens en meisjes, jullie kunnen er wel iets van begrijpen wat dat betekent, dat de Heere zijn aangezicht verbergt. Stel je maar voor als je thuis een streek hebt geleverd, het was nog niet zo mooi ook, en je vader zegt dat je naar je kamer moet gaan. Ik wil je vanavond niet meer zien. Nou, als hij dat zegt, als je hem niet meer mag zien, dan weet je dat het goed mis is. Je kunt ook wel een beetje begrijpen dan als nou de Heere zegt dat hij zijn aangezicht verbergt, afwendt. En je elkaar niet meer kunt zien, met eerbied gesproken. Dat is oneindig veel erger. Want dat God zijn aangezicht verbergt, dat betekent dat God zijn handen aftrekt van het volk, het volk aan zichzelf overlaat en zich terugtrekt, achteruit stapt bij het volk vandaan en steeds minder en minder met dat volk te maken wil hebben. En dat is niet denkbeeldig, dat is geen loos dreigement. Was toen niet en dat is vandaag de dag ook niet. Daar liep het nog op uit tijdens het leven van Ezechiël dat de Heere zich inderdaad zo terugtrok. Dat de ballingschap kwam, een tweede wegvoering, een totale wegvoering, waardoor heel het volk weggevoerd werd, want de stad werd belegerd, de stad viel, de stad werd met vuur verbrand, ook de tempel. En toen kon iedereen het zien, ook diegene die nog kon pochen op het feit dat de tempel er nog was. Een zwart geblakerde tempelberg. En geen tempel meer. Teken van Gods aanwezigheid is weg. En het is in één keer duidelijk. Er is geen God meer, geen tempel meer voor Juda en voor Jeruzalem. Geen dienst van verzoening meer, geen weg meer tot God. Dat betekent vanmorgen heel concreet dat het al een wonder is dat we vanmorgen door de kerkdeuren naar binnen konden stappen. En dat er geen bordje ophing. Geen diensten meer. Geen God meer in Barendrecht. Dat is het gewicht van deze woorden. En een volk zonder God, dat is een dood volk. En nou moet het wel naar je hart. Zie jij dat? Ziet u dat? Of je nou meer aan de kant van de vrome zondaar zit, of meer lijkt op die goddeloze zondaar. Dringt het tot je door wat dat betekent. Wat het is om zonder God te moeten leven. Zie je ook wat het uitwerkt? Ons leven in opstand tegen God, dat is een God in zijn aangezicht slaan. Want zeker wel, dat is waar. Als God zijn aangezicht van je afwendt, dan kun je in dit leven zorgeloos en goddeloos aan voorbij leven. Het zou je tijd wel duren. Maar als er geen omkeer komt in je leven, als het niet anders wordt bij u, dan zou God eenmaal zijn aangezicht voor eeuwig afwenden. Eeuwig gescheiden zijn van God. Dat is de hel. Durft u, durf jij zo op de eeuwigheid aan te stappen? Aan te paraderen misschien wel. Met je vrije leven of met je vrome leven. Maar zonder God. Of is dat nou je nood geworden? Dat je zegt, schijnvroom of goddeloos, maar hoe het er ook voor staat, maar ik heb geen God en ik moet God hebben. Zo komen we aan de tweede gedachte, geschonken. Want kijk nou, en nou krijgt die tekst glans als je deze achtergrond ziet. Daar, ja juist daar, waar alles verzondigd is. Daar waar goddelozen naar God niet vragen. En als ze doen, is het voor de vorm. En daar waar misschien Gods kinderen in geestelijke duisternis zitten, waarom ook. En daar waar God zijn aangezicht afwendt, volledig terecht, naar recht. Daar waar je zeggen moet, hier is alles verspeeld en verzondigd, er is niets meer wat helpt. Daar wordt die weldaad van Gods genadig aangezicht geschonken. Want heb je het gehoord vanuit vers 25 dat de Heere Jacobs gevangenen zal terugbrengen? Hoe kan dat? Zou de Heere ze niet voor eeuwig van zijn aangezicht weg moeten doen? Is hij niet de heilige en de rechtvaardige die te rein van ogen is, dan dat hij de zonde zou kunnen zien, het kwade? Dat is hij zeker. En dan moet je in gedachten alleen maar een streep onderzetten als je vers 25 leest. En als je toch staat dat hij zich zal ontfermen over het gehele huis Israëls. Kijk, en dat woord ontferming, dat spreekt boekdelen. Dat is een samenvatting op zich. Daar glinst het namelijk een liefde in. Daar zit een barmhartigheid in. Daar straalt als het ware een zondaarsliefde uit. En sommigen van u zullen dat inmiddels wel weten, vaker gehoord hebben, dat dat woord ontferming te maken heeft met het woord voor baarmoeder. Ontferming. Goddelijke ontferming. Dat is zoals een moeder kindje onder haar hart koestert, onder haar hart draagt. Zo teer, zo warmhartig is God richting dit volk. Een halstarrig en een zondig volk. Ook richting die halstarrige en die zondaar die hier vanmorgen zit. En zo, door zijn ontferming, ijvert hij over zijn heilige naam. Zet hij zich in, beijvert hij zich om zijn naam te verheerlijken en te verhogen. En dan moet je toestemmen. Dan moet je ook zeggen, dit is een wonder. Dit kan alleen maar als de Heer inderdaad redenen uit zichzelf haalt en niet bij ons zoekt. Dat is verkiezende liefde. Daarom, omwille van zichzelf, keert hij zijn aangezicht niet af. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarin gaan die zondaarsliefde en die ijver voor zijn heilige naam op een prachtige, harmonieuze manier samen. Ik doe het niet omwille van u, zegt hij ergens anders in dit boek. Niet omdat je zo vroom bent en niet omdat je het zo ver verzondigd hebt. Maar ik doe het omwille van mijn heilige naam. Dat is het. En in ieder die hier zit en denkt, als God mij tegenkomt, is het voor mij verloren. Dan blijkt hier dat God redenen neemt uit zichzelf. Dat er bij hem ontferming is. Niet over hoe zielig wij ons voelen, of wat we ons ook maar inbeelden, maar omwille van zijn heilige naam. En daarom klinkt dit tekstvers dwars tegen de realiteit van wat de mensen konden zien, konden horen en konden voelen. Klinkt hier dwars tegen die realiteit in. En ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen. En nou het wonder. Want hoe kan dat? Heb jij het gezien? Ziet u dat? Al die oordelen die als het ware opgestapeld liggen in het Bijbelboek Ezechiël. Waar de Heere daar zijn volk mee bedreigd heeft om het terug te trekken naar hemzelf toe. Als je verder leest in de geschiedenis van Israël, dan zijn er inderdaad oordelen gekomen. De ballingschap, verwoesting van Jeruzalem, van de tempel. Toch moet je zeggen, als je eerlijk de Bijbel leest, maar nooit is de bodem van die oordelen daar ooit geraakt. Nooit is de diepste diepte van het oordeel wat geprofeteerd is daadwerkelijk op Israël neergekomen. Steeds liet de Heer een weg tot ontkoming, steeds een roep tot omkeer aan dit volk. Nooit was het afwenden van zijn aangezicht volkomen. En dat was hierom. Omdat alle oordelen op zijn diepst, de volle toren van God, allemaal samengebald zijn, samengenomen zijn en tot in de diepste neergekomen zijn op hem. de zoon van zijn liefde. Alleen daar, aan het kruis op Golgotha, is het eenmaal tot de bodem ten volle waar geworden dat God zijn aangezicht volledig afwendde van een mens die tegelijk God was. Hij die voordat hij op aarde kwam, voor het aangezicht van de Vader, spelend was als een kind voor zijn aangezicht. Van die zoon wendde de Vader zijn lichtend aangezicht af. Voor hem was er geen barmhartigheid, voor hem was er geen ontferming. Voor hem was er duisternis en donkerheid 3 uur durend. Want er lag op hem de schuld van al de zijnen. Daarin hij de rechtvaardige, hij de heilige die geen goddeloze of vrome zonde ooit gedaan had, alsof hij onheilig, onrechtvaardig, onrein was. Hij die geen zonde heeft gehad of gedaan, hij is tot zonde gemaakt. En toen is alle vloek, alle oordeel uit het hele Oude en Nieuwe Testament op hem gelegd. En heeft de Vader het waar gemaakt. Tot de diepste diepte. Die verschrikking. Dat hij zijn aangezicht in de duisternis afwendde. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Op dat onheilige, op dat afgodendienaars, op dat hoeren en op dat tollenaars die alles bij God verzondigd hebben, die God in zijn heilig aangezicht geslagen hebben, zijn naam ontheiligd hebben, opdat die wel ontferming bij God zouden vinden. Hoe schrijnt dat woord ontferming? Wat doet dat een pijn? Want wat heeft het uw zoon gekost om het lieflijk aangezicht van de Vader afgewend te zien? Maar ook, en dat vergeten we vaak, wat heeft het de Vader gekost om zijn aangezicht af te wenden van de zoon van zijn liefde in wie al zijn welbehagen was? Hoe duur betaald zijn de woorden van ons tekstvers. En ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen. O God, wat doet de zaligheid pijn. Hier ligt dan ook de ruimte en de nodiging van deze tekst. U of jij die met zonde bevlekt bent, onheilig voor God, verontreinigd met wat ook maar, en je weet dat het zo niet verder kan. Je weet dat je God moet hebben en je hebt geen God. Is nou deze zoon van Gods liefde in zijn volmaakte offer, is hij nou niet precies passend voor uw leven? Past zijn heiligheid niet op jouw onheiligheid? Zijn gerechtigheid, is dat niet precies wat jouw ongerechtigheid bedekken kan? En glinstert in zijn barmhartigheid dan niet ook zijn aantrekkelijkheid? Ziet u het niet? Wanneer u deze tekst leest en de gestalte van de Heer Jezus Christus ontwaart, daar is te zien dat God in Christus zijn aangezicht in genade toewendt naar verlorenen. En het is daarom dat hier in deze tekst de gekruisigde Christus verkondigd mag worden voor de grootste van alle zondaar. Misschien is er dan wel iemand die zegt, ja, kon ik daar nou maar bij, maar dat is zo hoog. Kwam nou dat verzoenende bloed van die Christus ook aan mijn hart? Hoe kom ik eraan? Daar weet de Heer van. En daarom staat er in onze kerntekst niet alleen dat de Heer zijn aangezicht niet langer zal verbergen, maar daar staat bij die belofte dat hij zijn geest zou uitgieten. Want als God zijn aangezicht toewendt, naar ons toekeert, in genade, door Christus, dan doet de Heer nooit half werk. Want zoals de Heer Jezus zijn bloed gestort heeft en de hemel heeft binnengedragen, daar de belofte van de Geest heeft ontvangen, heeft hij die ook uitgestort. Zodat die Geest met het bloed onze harten binnendringt, doorsteekt en dat bloed toepast aan onze harten. En dat is nodig. Heb jij dat ook al nodig gekregen op die plek? Want hier in het hart, daar zit het probleem van ons mensen. Al op de eerste bladzijde van de Bijbel kom je tegen Genesis 6 vers 5. Daar kunt u lezen dat al het gedichtsel der gedachten zijn harten ten alle dagen alleenlijk boos is. Dat betekent wat er ook maar opkomt en opborrelt uit onze harten. Hoe het ook vermomd is. Dat is van God los. Dat is verdorven. Daar zit de bron. Het is hierom dat de schrift niet alleen maar de belofte van de Messias die zijn leven zou geven al voorzegt, maar ook steeds daar de belofte van de Geest bijvoegt, zodat dat verzoenende werk ook daadwerkelijk binnenkomt in onze harten, in de weg van wedergeboorte, van geloof en bekering. Zodat deze weldaad, die gave van Gods genadig aangezicht ook daadwerkelijk ontvangen wordt. In het bijzonder Ezechiël spreekt in zijn boek over de noodzaak van dat nieuwe hart. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 11 vers 19. En ik zal een enerlei hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste. En een stenen hart zal ik eruit halen en een vleeshart daarvoor in de plek geven. Zo diep werkt de Geest. Dat betekent zo diep als de zonde zeg maar ons hart en ons leven in de greep heeft en het onuitroeibaar is, zo diep werkt de Geest. Om het hart te openen, om het te overtuigen van zonde, maar ook om het te wassen met het bloed van de Heer Jezus Christus. Want zulke mensen wijst, dringt, drijft de Geest uit naar Jezus Christus, naar het bloed van de verzoening. Hij maakt werkzaam met de belofte uit het woord, zodat je God geen rust meer gaat laten. En doet je zien in het bloed van Christus dat alle belofte in hem en waarachtig ja en ook amen zijn. Kom bij de laatste gedachte. De weldaad van Gods genadig aangezicht wordt ook genoten, geproefd. Want hier ligt dus het wonder van de tekst. Dat God met dit volk wil omgaan door het bloed. Nou zien we toch ook wat het betekent als God zijn aangezicht niet meer verbergt. Dat hij het in genade dan heeft toegewend, gekeerd naar zijn volk. Dat wil zeggen dat een ieder die de toevlucht heeft genomen tot Christus heeft leren schuilen achter zijn bloed, in de ogen van God gezien wordt als in Christus. Dat betekent dat ik met mijn ongerechtigheid achter Christus ga staan, achter hem buig. En dat God mijn ongerechtigheid ziet, nee, niet ziet. Christus gerechtigheid ziet. Wat Psalm 51 bidt, verberg uw oog voor mijn bedreven kwaad. Dat ziet hij niet meer. Zover het oosten is als verwijderd is van het westen. Zover dat God geen zonde meer in zijn Israël en geen overtreding meer in zijn Jacob ziet. Zo ziet hij ze. In eigen ogen onheilig, maar in Gods ogen door genade heilig. Dat is de weldaad van Gods genadig aangezicht. Dat betekent dat je leven mag weer onder een geopende hemel. Ja. Misschien zegt dan wel iemand, daar heb ik nou moeite mee. Omdat die hemel gesloten is. Ja, je mag genade kennen. Maar het is donker geworden in je leven. Geestelijk donker. En dan dit te horen van Gods genadig aangezicht en dat dat ook nog een keer genoten, geproefd kan worden. Snijdt je door de ziel. Zo kan het zijn in het persoonlijke leven met de Heer dat Hij zijn aangezicht verbergt. Het kan zijn dat er grote zonden in het leven zijn gekomen. Het kan ook zijn als beproeving. Denk maar aan David of Petrus. Waar zonden waren gekomen. Denk ook aan Job. Waar de Heer als het ware de proef op de som nam. Dan wil de Heer zien wat er in ons hart leeft. Onze Dordtse leerregels zeggen over die verberging van Gods aangezicht dat het is bitterder dan de dood. Zit er nou vanmorgen hier iemand die in donkerheid zit? Hemel van koper. En je gebeden, je bidt nog maar. Het komt nergens. Het lijkt alsof het geen weerklank vindt in de hemel. Je hart is doods en je ziel is dor. Er is een God, zeker wel, maar niet voor jou. Er is een hemel, maar die is dicht. En het woord, je leest, maar het is net alsof het zwijgt. Je kunt je door geen belofte meer laten troosten, want durft het voor jezelf niet toe te passen, bang om te pakken wat niet klopt met je leven. Maar is er dan geen geest die ook met uw hart, met jouw hart weer kan doen wat met Davids hart gebeurde, waar hij om bad in Psalm 51, dat hij het opnieuw reinigt en opnieuw de vreugde over het heil van God geeft? Jazeker, die geest die kan het doen. Die moet het ook doen in uw leven. Maar op grond van de tekst moet er meer gezegd worden. Die geest wil het ook doen. Want daarom is hij uitgestort. Die geest wil, en ik wil het maar in een eenvoudig beeld zeggen, wil als het ware u of jou die met je kin op je borst zit omdat je nergens meer omhoog kunt zien. Als het ware de hand onder je kin leggen en je hoofd opheffen naar de hemel. Om te zien het bloed van onze Heer Jezus Christus. Tot je verbazing en je ontroering in het bloed te zien dat Gods aangezicht in genade tot je is gewend. Ja, de geest kan het doen. De geest moet het doen. En de geest wil het doen. En voordat je zegt, maar ik zie het niet. Leg dan je vinger erbij. Bij deze tekst. Als u tot de Heere bidt. Al is het onder een koperen hemel. Al is het zonder weerklank in je hart. Ook al komt het voor je gevoel nergens binnen. Roep het toch uit tot de God des levens. Al bent u doods. Heere, heeft u het zelf niet gezegd in uw woord. Ik zal mijn aangezicht van hen niet meer, voor hen niet meer verbergen. Wanneer ik mijn geest over het huis van Israël zou hebben uitgegoten, spreekt de Heere, Heere. Zou u het dan zeggen en niet doen? Of spreken en niet bestendig maken? Ja, zeg het maar met Mozes, want dat is de ernst van dit tekstgedeelte. Heere, indien uw aangezicht niet met ons zal optrekken, doe ons van hier niet optrekken. Ik kan geen stap meer zetten in mijn leven. Heer, ik kan niet meer verder. Ik kan niet zonder dat u zelf uw aangezicht weer laat lichten. Kijk, dat is ook het werk van de geest, dat we rusteloos gemaakt worden, totdat we genade van de Heer ontvangen, totdat we zijn verzoende aangezicht weer mogen zien. Want zo zeggen ook onze Dordtse leerregels, niet alleen is die verberging van Gods aangezicht bitterder dan de dood. Andersom is het ook waar. Aanschouwing van het aanschijn, het aangezicht des verzoende Gods is zoeter dan het leven. Wat zie je dan? Dat is met mensentong natuurlijk niet uit te zeggen. Je kunt de afglans zien van het aangezicht van God. Niet met je aardse ogen, maar met ogen van het geloof. Mozes vroeg er ook om het aangezicht van de Heere te zien. En toen zei de Heere dat het niet kon. Geen mens kan God zien en leven. Maar dit liet de Heere van zien. En dat wordt aan een ieder die de Heere mocht kennen in zijn leven. En aan een ieder die de Heere niet kent voorgehouden. Hij zei, ik zal al mijn goedigheid aan uw aangezicht voorbij laten trekken. Zijn goedheid. Zijn deugden met een ander woord. Dat is wat er te zien is in het aangezicht van de Heer. En wat gebeurt er dan? Dan legt de Heer zijn hand op Mozes, zodat hij het niet zien kan. En dan roept hij zijn deugden uit, zodat je het zien kan met je oren. Heere, Heere, God, barmhartig, genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden geslachten. En nee, hij houdt de schuldigen niet voor onschuldig. En toch, die de ongerechtigheid, de overtreding, de zonde vergeeft. Gemeente, wij gaan met deze vraag naar huis. Heeft u dit gezien? Heb jij dit gezien? Aangezicht van God, drie-enig zien. Hem in zijn deugden, in zijn eigenschappen, in wie hij is, zie stralen en schitteren en er geen genoeg van kunnen krijgen. Want niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren Zoon van God, die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Op Golgotha, in hem, zijn al die deugden van God aan het kruis verheerlijkt. En daarom zegt Johannes, wie de Zoon ziet, heeft de Vader gezien. Het is deze God die in genade uit zichzelf en om zichzelf, in barmhartigheid en teerheid, zijn aangezicht toewendt naar verlorenen. Is hij het niet waard om gekend, aanbeden te worden? Al is het maar als in een spiegel. Want dat was de samenvatting van het Bijbelboek Ezechiël. Opdat zij weten, opdat wij weten dat ik de Heere ben. Kent u hem? Weet u wie de Heere is? Heb je Christus gezien? Het is de Vader die brandt van verkiezende liefde. Het is de Zoon die omwille van die liefde verteerd is aan het kruis. En het is de Geest die deze liefde brandend houdt, maakt in onze harten en aanwakkert dat vuurbrandje, heimwee naar die tijd, naar die plaats waar ook de bodem van deze belofte ten volle vervuld wordt, waar geen zonde meer tussen God en de ziel in komt te staan. Daarom trekt deze geest harten omhoog naar waar Christus is, waar God drie-enig is, het hemels Jeruzalem. En dan wordt deze belofte, die tere, die rijke belofte, tot de bodem vervuld. En ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen. God, drie-enig, van aangezicht tot aangezicht. Amen. luisteren met dankzegging. Heren, wij danken u aan het einde van deze dienst dat u vanuit de schrift het heil niet alleen uitstalt als achter vitrineglas, maar dat u door uw geest ook wil geven dat dat een heil genot wordt. Wat we proeven mogen, wat we smaken mogen, waardoor we het ook elkaar gaan toeroepen. Smaakt, proef en zie dat de Heere goed is. Heere, zou u dat als uitwerking van de prediking van vanmorgen willen geven? Dat we onze ogen opheffen naar u. Onze oren spitsen. Als u uw goedheid uitroept vanaf de kansel. Als u het ons toeroept door de schrift. En op wat voor manieren dan ook. En dat we ons daarvoor laten inwinnen. Heere, gedenk in het bijzonder hen die geestelijk in donkerheid zitten. Die niet weten hoe de weg ooit weer open moet komen omdat alles weg lijkt. Gedenk ze en wil ze wijzen op Christus. Wil met de geest hen uitdrijven naar hem. Zodat ze het ook weer ondervinden mogen. Dat de gemeenschap met u zoeter is dan het leven. Gedenk alle die de omgang met u nog niet kennen. Die voor eigen rekening leven. Wil ze ook maar geven dat er in ieder geval een verlangen komt. Wil u ze trekken. Die ten dode wankelen. Wil u ze trekken met koorden van liefde. Zodat ze zich gewonnen geven. En eigen leven en opstand en wat ze ook maar bij zich dragen. Laten varen. En op de knieën komen. Voor uw zoon. Heere, wil u zo zelf de uitwerking willen geven op de verkondiging. Neem ook al het verkeerde genadig weg. Alles wat voor uw heilige aangezicht niet bestaan kan. En zie ons aan. In Christus Jezus de Heere, uit genade. Amen. Slotzang is de 89ste psalm, het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn, het goddelijk aangezicht voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Het 7e vers van psalm 89 is onze slotzang. Thank you. ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.